Dit is een podcast van Clara. Sidecast met Katrien van der Schoot.
Goedemiddag, dames en heren. Helaas is dit al de laatste aflevering van Zeitgeist over Congolese tegenspraak. Een kijk op de woelige relatie tussen België en zijn oud-kolonie Congo. Maar spits uw oren, want na de analisten zijn vandaag de doeners aan zet, de dromers misschien, de jongeren die zelf alternatieven aanreiken en die gehoord willen worden. Ja, spijtig genoeg heb ik maar één van hen voor me zitten, maar toch fijn dat je gekomen bent, ondanks je harde werk als student. Yves Namugunga, stel je je even voor.
Mijn naam is Yves Namugunga, ik ben 22. Ik studeer KMO-management, ik zit in mijn laatste jaar. En daarnaast ben ik ook bestuurslid bij AYO.
En wat is AYO?
AYO is eigenlijk een Afro-Belg studentenvereniging. Wij organiseren eigenlijk bijvoorbeeld workshops, ook evenementen voor leuke dingen te doen. We organiseren ook bijvoorbeeld debat. Dus de vorige keer hadden wij, twee weken geleden hadden wij, een panelgesprek, dat ging over het belang van decoloniseren.
Oké, interessant. En aan de andere kant van de lijn zit Sandrine Ekoffo. Dag Sandrine, kan jij even zeggen wie je bent en waarom jouw bijdrage hier belangrijk is?
Hallo, ik ben Ekoffo Sandrine. Ik ben oprichter van de jongerenbeweging Kilalo in Antwerpen. Ik ben eveneens opiniemaakster en ben onlangs geselecteerd om te zetelen in de werkgroep Decolonisatie van de Openbare Ruimte in het Brussels Gewest. Ik vind mijn bijdrage hier belangrijk, omdat het is belangrijk om verschillende perspectieven te hebben. En het is ook interessant om eens te luisteren naar de stem van jongeren, want ik hoop dat wij de toekomst zijn van morgen.
Ja, inderdaad. Hè. We gaan het hebben over jullie ideeën voor België en voor Congo. Nu even terug nog naar de eerste aflevering. We hoorden daar van Olivia Rutazibwa en Sibo Kanobana dat racisme als een diep geworteld kwaad is dat nog veel Afro-Belgen treft. Hebben jullie daar persoonlijk veel last van, Yves? Ik vraag het even aan jou.
Ik denk, op dit moment heb ik er niet echt heel veel last van, maar ik denk dat het eigenlijk onvermijdbaar is om daar last mee te hebben. Het kan goed zijn dat je daar last mee gaat hebben, omdat het systeem er eigenlijk voor zorgt dat, zoals Olivia en zoals de vorige keer was gelezen, dat er echt cijfers zijn die zeggen dat Afrikaanse mensen met Afrikaanse afkomst of andere afkomsten, dat die het moeilijker doen in deze maatschappij. Dus ja, op dit moment kan ik wel zeggen dat ik ben geaccepteerd in mijn kring, maar het kan zijn dat ik later, als ik ga werken, dat ik daar wel te maken mee ga hebben. En in mijn verleden heb ik er ook mee te maken hebben. Bijvoorbeeld bij de voetbal hebben mensen mij bijvoorbeeld hebben het N-woord naar mij geroepen op het veld, et cetera. Wat natuurlijk bij mij wel voor woede heeft gezorgd.
Ja. En jij, Sandrine, want jij zei een tijd geleden dat je er een minderwaardigheidscomplex aan over had gehouden.
Mm-hmm. Klopt. Net zoals Yves ondervind ik ook niet zoveel last van. Maar racisme en discriminatie is natuurlijk iets. Het gebeurt soms heel subtiel en soms is het ook heel moeilijk om te bewijzen. Dat uit zich in kleine dingen soms. Ik ga concrete voorbeelden geven over mezelf. Toen ik in secundair was, eerste middelbare school, had mijn leerkracht van wiskunde mij geadviseerd om TSO te volgen. Dus over te schakelen, ik was in de ISO-richting, over te schakelen naar TSO, omdat ze zegt van ja, Sandrine, ik zie dat je meer artistiek bent aangelegd en ik had ook een lichte onvoldoende voor wiskunde. Maar ik merk, en er zijn ook studies die dit bevestigen, dat leerkrachten bijvoorbeeld heel makkelijk mensen met een migratieachtergrond doorverwijzen naar technische of beroepsopleidingen. En ik vind dat zorgwekkend natuurlijk. Want ik denk op basis van één tekorte kan je niet direct beoordelen van oké, jij hoort beter in die of die richting. Je moet het totale plaatje kijken. En ik weet niet of ze dat makkelijk doen bij een autochtonie of nee. Geluk dat ik dan niet die advies heb gevolgd. Dat was ook geen bindend advies. En zo heb ik mijn secundaire diploma Economie Moderne Talen kunnen behalen. Zonder probleem. Nooit tweede zit gehad of zo. En mijn rechtenstudie ook aanvatten. en diploma behalen. Dus ja, dat zijn zo'n paar voorbeelden. Maar net zoals Yves zegt, als student heb ik eigenlijk niet zo... Allee, ik kan niet zeggen dat ik veel te maken had met racisme of zo. Behalve dat ik bijvoorbeeld... Ik voel me inderdaad raar, want ja, ik zat in een aula met 500 man. En we waren maar met 2 of 3 zwarte studenten. En dan voel je je wel bekeken natuurlijk. En ja, je voel je subtiel niet op je plaats. En het is niet alsof iedereen heel sociaal was en zin had of goesting had om vriendschappen met mij te sluiten. Dus ja, je voel je een beetje anders. Maar kan je dan beweren dat het racisme is? Dat weet ik niet, maar je ziet wel dat er zo van die rare dingen gebeuren waarop je soms vragen bij stelt. Mm-hmm.
Ja, laten we het even verbreden en ook koppelen aan de actualiteit. De zaak Sanda Dia heeft veel opschudding veroorzaakt. Heel recent, ook nog maar een paar dagen geleden, was er opschudding rond het Minderhedenforum en het nieuwe initiatief Joint. Vlaanderen van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. We luisteren even naar een fragment.
We vragen eigenlijk gerechtigheid voor Senda, omdat we daar toch al bijna 2 jaar op aan het wachten zijn. En dat begint wel lang te duren en we willen eigenlijk ook gewoon dat de waarheid aan het licht komt over wat er exact gebeurd is. We blijven gewoon enkel met ons onrechtvaardigheidsgevoel zitten en ons verlies. En we kunnen daar nog geen plaats geven, zolang de rechtszaak loopt. En dat, hoe sneller het is afgehandeld, hoe beter dat wij een plaats kunnen geven.
Daar denk ik dat ze beide de volwassenheid moeten hebben om niet op de eerste plaats de eigen organisatie voor ogen te hebben, maar wel de doelstelling, namelijk zorgen dat in Vlaanderen diversiteit een groter succes wordt dan vandaag. Dat we meer met elkaar en minder naast elkaar leven en tegelijkertijd ook de ongelijkheid die in onze samenleving is op een efficiënte manier aanpakken, vooral door op het terrein te komen. Ik wil ook op het terrein concrete actie zien. En dat is hetgeen wat ik de voorbije jaren te weinig heb gezien.
Ja, hier hoorden we al een paar mogelijke oplossingen. Rechtvaardigheid, samenleven. Yves, jij bent zelf nog student. Hoe erg heeft die zaak van Sanda Dia jou geraakt?
De zaak van Sanda Dia heeft mij wel echt geraakt op een manier. Want ten eerste is het zeer onrechtvaardig. En ten tweede, als je bijvoorbeeld kijkt naar de documentaire, kon ik echt zien dat bijvoorbeeld dat er racisme ook een kaart speelde. Ze riepen het N-woord. Naar Sanda tijdens de doop. Dat wil eigenlijk ook zeggen gewoon dat studentenverenigingen, en niet alleen studentenverenigingen, te weinig bezig zijn met het feit dat wij nu een multiculturele samenleving zijn aan het worden. En ja, als je echt een beetje mee bent met de actualiteit, dan weet je dat zo'n dingen zeggen niet normaal is.
Mm-hmm. Nu, Sandrine, wat zou jullie manier dan zijn om racisme aan te pakken en te zorgen voor een beter begrip tussen de gemeenschappen? Bijvoorbeeld betere culturele uitwisseling? Of denk je dat dat racisme vanzelf gaat verdwijnen in de nieuwe generaties die jullie zijn en die misschien minder identitair zijn opgegroeid?
Ik denk sowieso dat we moeten meer inzetten in elkaar leren kennen. Niet naast elkaar leven, want ongekend is onbemind natuurlijk. Ik denk ook dat we meer moeten inzetten in het bespreekbaar maken van de problematiek. Voornamelijk in het onderwijs, maar ook op de werkplaats. Want ja, we spenderen namelijk heel veel tijd op school en op het werk. En ja, ik denk dat als we die fenomeen zien van racisme, dan moeten we al heel snel ingrijpen. Dus ik zou zeker aanraden om bijvoorbeeld in curriculum van de scholen lessen geven over racisme en discriminatie of infosessies geven op de werkplaats. En vooral ook sanctioneren wanneer je mensen ziet racistische handelingen doen. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we daarover sensibiliseren. Dat we ook concrete acties ondernemen.
Mm-hmm. En moet de overheid iets doen? Want ja, het ging hier in het tweede fragmentje al over die discussie over het Minderhedenforum en een nieuw initiatief daar rond. Willen mensen van jullie generatie nog als een groep worden vertegenwoordigd? Hoe diep is die idee geworteld dat er nog heel wat goed te maken is? En vind je identiteit zelf heel belangrijk? Ik vraag het nog even aan jou, Sandrine.
Ik vind identiteit wel belangrijk. Want Ik besef natuurlijk dat ik deel uitmaak van de Belgische cultuur, maar ik weet ook dat ik roots heb in Congo. Dus voor mij, ik heb een dubbele identiteit. En heel lang heb ik me altijd gezien als een Belg zijnde, een Vlaming. Omdat, ondanks het feit, want ik ben in Congo geboren, maar ik ben naar België gekomen op een heel jonge leeftijd, dus ik ben hier getogen. Dus ik zag mezelf altijd als een Belg, een Vlaming. Maar door ouder en ouder te worden, op een gegeven moment, denk ik, toen ik de leeftijd van 18 bereikte, besefte ik dat ik een foute beeld had van mezelf. Waarom? Omdat de buitenwereld mij continu eigenlijk duidelijk maakte dat ik geen Belgische Vlaming ben. De buitenwereld maakte mij duidelijk dat ik eigenlijk in C een Belg ben van een andere origine. Namelijk van de Congolese origine. Want overal waar ik naartoe ga, zijn de eerste vragen van waar kom jij? Als ik zeg van ja, ik kom van Leden. Nee, maar serieus, werkelijk, van waar kom jij? Dus je plaatst me altijd terug in die situatie, in die context van jij bent de anderszijnde. Je ziet er anders uit. Op straat, toen ik al vrij jong was, werd ik aangewezen van oké, Zwarte Piet. Dus er is altijd een associatie met ook mijn zwart zijn, mijn Afrikaans zijn, mijn Congolees zijn. En het is eigenlijk een pijnlijke vaststelling om dat te verstoten. Want ik voelde me totaal geen Congolees zijnde of Afrikaans zijnde op een jongere leeftijd. Maar daarna heb ik beseft van oké, ik ga me niet zo vreemd voelen door die dubbele identiteit, maar ik ga het omarmen. En vandaar dat ik het eigenlijk wel een goede zaak vind om u te associëren in een gemeenschap. Dat is niet per se negatief. Dus ik denk dat het ook een verrijking kan zijn.
Ja, ik ga die vraag even doorspelen aan Yves, hè, want jij zit inderdaad in een Afrikaanse studentenvereniging. Je bent daar mee bezig, dus je identificeert je ook toch nog wel een beetje als groep. Waarom doe je dat?
Eerst en vooral kun je bijvoorbeeld zien aan onze leden dat bijvoorbeeld leden komen die komen van middelbare school met een witte achtergrond, die dus komen met dezelfde vragen als Sandrine van ja, ik ben toch Belgisch? Of hoe komt dat eigenlijk? En je wordt telkens niet echt afgestoten of gepest, maar je wordt er wel mee geconfronteerd. En je kent jezelf niet. Dus bij Ayo bijvoorbeeld, of Karibu of Umoja, creëer je eigenlijk een sfeer waar je jezelf ook leert kennen. Dus je eigen cultuur leert kennen. Want op school wordt dat bijvoorbeeld niet aangeleerd. Je leert je eigen cultuur kennen. Je leert bijvoorbeeld grote persoonlijkheden kennen van je eigen cultuur, waar jij ook trots op kan zijn. En dat zorgt er eigenlijk voor ook dat jij een beter zelfbeeld gaat krijgen van jezelf. Want in veel academische instellingen of in veel studentenverenigingen zijn er geen plaatsen waar er wordt gesproken over, over het zwart zijn of over de ervaring van zwart zijn.
Maar je zou het ook wel kunnen omdraaien, hè, in een multiculturele samenleving waar je als individu een beetje je plaats hebt. Zou je op die manier ook wel bruggen kunnen slaan? Is het nodig om je dan als een groep bij elkaar te houden? Of wat is voor jou dan de beste mogelijkheid om samen te leven met iedereen in de studentenwereld bijvoorbeeld, of ook later in het leven?
Bijvoorbeeld, ik ben een bestuurslid bij Ayo, maar dat wil niet zeggen dat ik niet praat met witte mensen of dat ik daar niet mee samenwerk. Dat is het niet. Het is gewoon de bedoeling dat mensen zich ook natuurlijk geaccepteerd voelen en dat je ook niet alleen voelt. Want hoe je het draait of keert, uiteindelijk, we zijn zwart uiteindelijk en we komen ook van een andere achtergrond. Als ik bijvoorbeeld kan praten over problemen die ik heb meegemaakt, dan is dat misschien niet zo relatable voor andere witte mensen. Maar als ik dan bij Ayo daarover ga praten, dan kunnen zij zich daar wel in vinden en kunnen zij mij daar wel in meehelpen.
Mm-hmm. En gaat het, Sandrine, dan ook een beetje over een soort van verontwaardiging? Hè? Je hebt daar al een aantal voorbeelden aangehaald die jezelf zijn overkomen. Vind je dat er nog heel wat moet worden goedgemaakt voor je er overheen bent? Is dat zo?
Ik ben er sowieso overheen, maar ik denk gewoon van dat je op een gegeven moment de harde realiteit moet aanvaarden zoals het is en je moet er daarmee iets doen. En ik heb besloten om daarmee constructief aan de slag te gaan door een stem te zijn voor de jongeren die inderdaad in dezelfde situatie zijn. En ik heb besloten om vooral mijn dubbele identiteit te omarmen. Dus ik denk dat het... ik leg meer de verantwoordelijkheid op mezelf. Zo'n persoon ben ik nu eenmaal. Maar ik kan begrijpen dat niet alle jongeren dat kunnen doen. En dat ze soms wel baat hebben bij een organisatie zoals AYO of Kilalo. En dat ze daar inderdaad zich beter begrepen voelen dan een klassieke vereniging. En, of de overheid die ook soms... hen gewoon opzij schuift. Dus ik ben meer zelf een voorstander om jezelf te versterken en dat je sterk in je schoenen staat. Zo zie ik eigenlijk een soort van oplossing op dit probleem.
Ja, nu, je zegt je stem laten horen, maar er zijn een aantal mensen bij wie de stem soms eens overslaat. Hè. Er zijn mensen met radicale standpunten in de eigen zwarte gemeenschap. Er zijn mensen die zeer woedend zijn en dat ook uiten. Je hebt dat de voorbije maanden gezien. Niet alleen in België, ook in de VS zijn er uitbarstingen geweest van woede. Is het jullie idee dat die woede moet worden ingetoomd of mag je die echt wel uiten? Sandrine.
Ja, ik denk dat het een goede zaak is om die woede te uiten, maar daarna moet je dan verder vragen van oké, wat doe je met die woede? Want ik ben zelf niet per se een voorstander om monumenten te gaan bekladden of zo. Daar ben ik er echt geen voorstander voor. Maar ik ben wel voorstander voor om in dialoog te treden met de overheid, om als jongere te zeggen van oké, dit is onze harde realiteit, dit maken we mee. En ik ondersteun 100% heel die beweging rond Black Lives Matter. Maar wat gaan we daarmee concreet doen? Wat zijn de punten waarmee wij worstelen? Hoe kan de overheid ons daarbij ondersteunen? En hoe kan de overheid de jongeren mee betrekken in het maatschappelijk debat? En dus vandaar dat ik ook voorstander ben om sowieso deel te maken van verschillende organisaties of structuren. Dus het is belangrijk dat je iets doet met die energie, dat je het niet zomaar laat.
Ja, die vraag koppel ik eventjes terug naar Yves. Je moet iets doen met je energie. Wat zou jij er dan mee doen, Yves?
Wat ik zou doen is gewoon op een constructieve manier laten zien welke problemen er zijn. En die ook aanhalen. Aanhalen en die ook gewoon duidelijk laten zien op feitelijke basis. En het is ook heel gemakkelijk om te zeggen dat ja, je kunt niet woedend zijn, et cetera. Maar je weet ook niet wat die mensen allemaal hebben geleefd en wat ze allemaal zien. En tegelijkertijd, bijvoorbeeld, we hebben het over nu dat veel protesten zijn, et cetera. Maar 100 jaar geleden waren er ook protesten over vrouwen die wouden stemmen, et cetera. En nu kijken wij van, ja, dat is inderdaad, ze hebben gelijk. Misschien zullen wij later ook naar dit kijken en denken wij van, wow, hoe kan het dat er zoveel zwarte, hooggeschoolde mensen geen werk konden vinden? Wow, hoe kan dit? Dus ik denk dat wij gewoon op basis van cijfers moeten kijken naar de problemen die er zijn en die zo proberen op te lossen.
Maar je vindt dat het een beetje protest, vreedzaam protest, dat dat wel de boel in gang kan zetten eigenlijk?
Ja, dat vind ik.
Ja, wel, Sandrine haalde het al eventjes aan, hè, de protestbeweging rond de standbeelden van Leopold II, want dat was eigenlijk ook een beetje het uitgangspunt van deze Zeitgeist. Ik laat even een Afrikaanse activist horen, je kent hem wellicht, Mwazulu Diabanza. Hij is een beetje de Robin Hood die in elk museum in Europa een Afrikaans kunstwerk gaat stelen om het terug te brengen naar het land van herkomst. Zoals in september in het Afrika Museum in Berg en Dal in Nederland, een bezoek dat hij helemaal liet filmen. En gisteravond heeft Mwazulu Diabanza mij speciaal voor dit programma ook zijn boodschap opgestuurd aan België.
Donc, je suis venu récupérer justement ce qui nous appartient. Et c'est là qu'on appelle simplement ces principes du Lemba. Ils ont pillé, ils ont volé, ils ont humilié pour nous empêcher justement d'être nous-mêmes, pour nous empêcher d'aller là où il faut. Alors je ramène le gardien de l'Afrique vraie, le gardien de notre âme.
Stand, live.
Oui.
Stand.
Explique-lui.
Explique-lui. Je ne sais pas que tu vas comme Africa.
Doucement.
Doucement.
Stand, live.
Doucement.
Bonjour. Le message que nous délivrons aux autorités et au peuple de la Belgique
c'est de nous soutenir dans cette voie, dans cette dynamique que nous avions déclenchée de la récupération sans condition aucune de notre patrimoine. C'est une opportunité donnée au peuple belge de pouvoir purger leur mémoire pendant tous ces siècles d'ignominie et de mensonges, afin de laisser défaire de ceux-là, notamment le roi de Belge de l'époque et d'autres autorités de ces pays, de ces royaumes, qui justement ont utilisé le nom de ces royaumes pour commettre des crimes odieux et des massacres, en pillant systématiquement notre héritage et notre patrimoine culturel.
Ja, Yves, je hebt hem bezig gehoord en zijn boodschap ook gehoord. Wat vind je van die man? Vind je hem radicaal, te radicaal, of vind je dat hij een goede boodschap brengt?
Ik begrijp de achterliggende boodschap sowieso. Het ding is, ten eerste, je moet weten dat onze cultuur, of ja, de Congolese cultuur is... Er is niet echt een Congolese cultuur, zoals je weet. Er zijn meerdere stammen. Er zijn letterlijk beelden, et cetera, afgenomen van mensen. En ik vind eigenlijk ook dat het raar is dat er bijvoorbeeld mensen komen van... ik zeg maar wat Duitsland of zo. En die gaan naar het Afrika Museum om Afrikaanse kunstbeelden te zien. Terwijl je daar eigenlijk in Afrika moet gaan bekijken. Ook doet dat heel veel met een mens. Want je eigen cultuur is eigenlijk van je afgenomen. Mensen zijn nu ook met de informatie die beschikbaar is op zoek naar zichzelf. Want ja, om te weten waar je naartoe wilt gaan, moet je ook weten wat je vroeger was. Maar als je dan ziet dat wat je vroeger was hier in België zit... dat is inderdaad wel een beetje raar. Dus ik persoonlijk ben wel voor de repatriëring van Afrikaanse culturele erfgoed. Omdat dat eigenlijk hoort bij de Afrikaanse identiteit.
Mm-hmm. Maar vind je de manier waarop hij dit nu doet oké?
Dat lijkt inderdaad heel extreem. Maar mensen hebben er al over geprobeerd te praten. Mensen hebben het ook inderdaad op een constructieve manier gedaan. Ik ging volgens mij naar 100 keer Congo en er was letterlijk een Congolese koning dan die letterlijk zijn kunstwerk terugvoer en dat werd niet teruggestuurd. Dus ja, als je dat leest, dan is er wel woede en dan begrijp ik dat jij zoiets doet.
Ja, Sandrine, je weet, hè, België is daar op dit moment heel erg mee bezig. Wat moet België doen? Ook herstelbetalingen, ook het terugsturen van Congolese kunst. Wat verwachten jullie van de parlementscommissie, hè, die dat hele koloniale verleden moet onderzoeken?
Ik ben zelf ook voorstander voor de restitutie van die roofkunst. Maar inderdaad, ik denk dat... ik ben persoonlijk, ik heb altijd meer een gematigde visie. Dus ik zal het sowieso niet aanpakken zoals hoe meneer Diabanza dat doet. Ik denk dat het ook belangrijk is dat België ook samenwerkt met de landen waarvan die roofkunsten afkomstig zijn. En met musea en dergelijke. Wat ik persoonlijk nu van de waarheidscommissie verwacht, is dat de commissie de wandaden en de mensenrechten schendingen die tijdens de koloniale periode werden aangericht, onderzoeken en daarnaast ook erkennen. En ook misschien aan de publieke opinie meedelen van in hoeverre heeft België eigenlijk Congo leefgeroofd tijdens de kolonisatie. En hoeveel miljoenen Congolezen stierven er? Er zijn verschillende auteurs die beweren dat er 5 miljoen waren. Sommigen beweren dat er 15 miljoen waren. Dat is ook niet altijd duidelijk, die telling. Dus eigenlijk verwacht ik meer duidelijkheid van wat is er eigenlijk gebeurd in de tijden van de kolonisatie. Wat is het aandeel van België? Zowel het goede als het slechte. Want in België, de meeste Vlamingen hebben altijd de neiging om te zeggen dat Congo beter af was tijdens de kolonisatie. En dat België ziekenhuizen, wegen en scholen heeft gebouwd. Dus ik zou heel graag willen zien heel die verhouding. Hoe is dat gebeurd? En op een veel serene manier dat ze dat belichten met cijfers en documenteren. Dus dat zal ik eigenlijk meer verwachten. En uiteraard, als men bezig zijn met zo'n oefening te doen, is het ook logisch dat men spreekt over herstelbetalingen of over restitutie van roofkunsten. Dus.
Mm-hmm. Ja, Yves, jij zit te knikken, dus je bent het eens met Sandrine?
Ik ben het met haar eens. En ik vind ook tegelijkertijd, we kunnen inderdaad onderzoek doen en ik denk denk dat er ook onderzoek is gedaan naar het koloniaal verleden, maar we moeten er ook rekening mee houden dat er ook zwarte historici zijn in Congo, die ook mee moeten werken aan de relaties tussen Congo en België. Want vandaag de dag wordt het eigenlijk vooral, zoals Sandrine zegt, in een vrij in een eurocentrische manier toegelicht, terwijl dat eigenlijk een beetje fout is, want Congolezen maken ook deel van die toekomst.
Dus je vindt verleden. Je vindt dus eigenlijk dat die te weinig aan bod zijn gekomen tot nu toe. Nu ze zijn stilletjes aan wel, worden historici van Congolese afkomst, maar ook in Congo zelf bij al dat werk betrokken. Vind je dat een goede evolutie?
Ik denk, tot nu toe kan ik eigenlijk niet echt veel zeggen, want er is nog niks echt concreets gebeurd. Maar wat ik wel denk is dat het goed is dat zij ook iets te zeggen hebben als het gaat om de kolonisatie, de Congolese mensen.
Goed. We hebben het al over cultuur gehad, de roofkunst, maar cultuur is ook muziek. We gaan daar even voor pauzeren. Ik ben een liefhebber van de symbiose tussen klassieke en Afrikaanse muziek. Fabrizio Cassol hoorden we vorige week al en vandaag horen we hem opnieuw in Watumbu samen met Freddy Massamba.
Nzila kafweni ina kakwendela Bigleko bikaneti mitukdi nandi kuna mveza Yandi babweni Kuna gana bamweni ngika yoke lenge Fwendi kwana na baleke na bana Solo solo mama nika weki nguliko Solo solo mama Hey, ni la mami Iwa lo santi mani meko ndikala Ame ya wolo Tumbaga tumba lendi mama Sambaga samba ni tuyu yubala lepo Ami Beto pene ya koko Vene ya koko Tilenji la wo Rini wo ulembele Ulembele Mwili wo ulembele Ya koko Pwiri sani sele
Ja, zo'n prachtige stem als die van Freddy Massamba, die mag je niet onderbreken, hè, Yves. Ik ben er zeker van dat jullie ook ideeën hebben voor de toekomst van Congo. Je hebt er al zoveel voor de toekomst van België en de Afro-Belgen. Yves, je hebt daar zelfs een beroemde oom, hè. Vertel eens, en ook waarom de Congolese politiek je zo bezighoudt.
Ja, ik hou er niet echt veel van om hier te zeggen dat het familie is. Maar ja, Denis Mukwege is mijn oom. Hij heeft een ziekenhuis in Oost-Congo, Bukavu, het Panzi-ziekenhuis. Jammer genoeg is Oost-Congo wel geraakt door oorlog. Veel vrouwen worden verkracht, et cetera. En hij heeft eigenlijk een ziekenhuis waarin hij die vrouwen eigenlijk verzorgt. Mentaal ook, fysiek ook. Dus. En Congolese politiek, daar houdt mij bezig gewoon één door die situatie zelf. Omdat ik het super erg vind dat dat allemaal nog gebeurt. En niet enkel in het Oost-Congo. Heel Congo is op dit moment eigenlijk wel niet ideaal eigenlijk. En ja, dat houdt me wel bezig inderdaad. Mm-hmm.
Je bent wel vergeten te zeggen dat je oom de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Want je bent zelf meegegaan naar Oslo. Wat voor ervaring was dat?
Het was een leuke ervaring. We waren met de familie. Het was echt onvergetelijk.
Ja. Fantastisch. Nu, in Congo is ook een emancipatiebeweging gekomen de laatste jaren. Ik heb het ook een beetje zelf gevolgd. Jongerenbewegingen, La Lucha, Filimbi onder meer, die zijn met een soort nieuwe vorm van oppositie, mag ik toch wel zeggen, gekomen. Een verhaal van rechten en plichten. En ik laat er even een stukje over horen.
Mon nom c'est Luc Nkulula. Je suis membre de La Lucha. Nous sommes l'émanation directe du peuple congolais. En fait, je veux dire, nous sommes le peuple. Nous, on n'est pas politique, on n'exerce pas la politique. Nous faisons des revendications sociales, genre l'eau, l'électricité, la route, l'accès à l'éducation. Dans ce pays, nous l'avons constaté, qu'ils ne discutent pas de nos problèmes. Ils ne discutent pas comment un garçon comme moi peut avoir de l'emploi. Ils ne discutent pas de comment ma sécurité va être assurée. Ils ne discutent pas de comment mon avenir va être assuré après aujourd'hui. Et c'est ça qui nous révolte, nous, les jeunes.
Achter mij worden nu de mensen van La Lucha die hier vreedzaam zijn komen betogen, meegenomen.
Notre plus grande richesse, c'est les Congolais. Il ne s'agit que de nous-mêmes, de le vouloir, de faire des choix politiques judicieux. Nous y arriverons d'une manière ou d'une autre.
Ja, je hoorde Luc Nkulula, spijtig genoeg, meermaals opgepakt en dan in verdachte omstandigheden omgekomen bij een brand, hè, in zijn huis in Goma. En je hoorde de tweede stem, heb je herkend? Mm-hmm. Juliana Lumumba, hè, de dochter van Patrice Lumumba, die me vertelde dat ze de jeugd het grootste potentieel vindt van Congo. Ik ga dat even vragen aan Sandrine. Wat vind je van die jongere bewegingen, Lucha, Filimbi en anderen?
Dat maakt me heel gelukkig natuurlijk, om te zien dat er jonge intellectuelen, jongeren in Congo vooruitgang willen. Dus sinds een aantal jaren geleden hebben de Congolese jongeren besloten om het hef in eigen handen te nemen. En dat is belangrijk, want ze kunnen het niet overlaten aan de politici. Want tot nu toe lijkt het zeker niet te marcheren. Ik denk dat deze jongeren de situatie van hun land echt meer dan beu zijn. En ze willen komaf maken met de oude manier van politiek voeren. Dus ze geven zeker een verfrissend kijk op de democratie in hun land. Ze strijden voor rechtvaardigheid, voor stabiliteit, voor vrede. Maar ze doen dat omdat ze zich genoodzaakt voelen om dat te doen. Ik denk dat zij ook liever andere dingen doen. Maar zoals in de opname van Luc. Die jongeren die hebben, ja, sommige, de meeste van hen hebben een diploma, maar ze kunnen daarna niet gaan werken. Dus de socio-economische situatie van het land is niet echt stabiel. En En ook de stabiliteit, gewoon de vrede, er heerst geen vrede. Er is altijd angst voor aanvallen, gewapende aanvallen. Dus ja, het is normaal dat die jongeren op een gegeven moment beslissen van oké, de tijd voor verandering is nu aangebroken, we moeten iets doen. En ik vind het een hoopvolle signaal dat die jongeren zelf in beweging komen.
Ondanks alle risico's, hè, want zoals je zegt, inderdaad, Luc Nkulula overleden in verdachte omstandigheden. Die jongeren worden voortdurend ook opgepakt. Ze nemen echt heel veel risico. Hè?
Mm-hmm, zeker en vast. Het is inderdaad makkelijker voor iemand zoals ikzelf of Yves om hier op Belgische bodem te strijden voor mensenrechten of op te komen voor al hetgene dat er gebeurt in Congo. Maar het is veel interessanter en veel actueler om daar ter plekke te zijn, want daar is er nood aan verandering. Wij kunnen vanuit afstand heel die démarche ondersteunen, sensibiliseren naar het Westen toe. Maar ja, het gaat om het Congolese land en die mensen wonen daar, die leven daar. Dus het gaat om hun veiligheid, het gaat om hun economie, om hun toekomst. Mm-hmm. En dat is echt lovenswaardig dat ze die risico trotseren en dat ze zeggen van genoeg is genoeg. Als wij het niet doen, wie gaat het voor ons doen?
Ja, wat me wel opvalt, Yves, het gaat niet alleen om rechten, hè, hun eigen eisen voor betere infrastructuur, voor beter onderwijs en zo, maar ook om plichten. Ze willen eigenlijk de Congolese bevolking zelf ertoe dwingen om ook hun plichten en hun verantwoordelijkheid op te nemen.
Ja, en dat vind ik eigenlijk trouwens super mooi aan La Lucha bijvoorbeeld. Zij gaan bijvoorbeeld straten kuisen, et cetera, om gewoon de populatie van Goma dan bijvoorbeeld te zeggen van, kijk, weet je, als wij kunnen blijven klagen, maar als wij zelf niet de straten schoonmaken, wie doet het dan zelf nog? Dus daardoor krijgen die mensen ook superveel steun en haten sommige politici hen, want zij doen het niet in belang van zichzelf, maar zij doen het eigenlijk voor het land eigenlijk. Zelfs La Lucha, een beweging als La Lucha, krijgt snel te maken met, of ja, niet met corruptie, maar mensen gaan hun proberen om te kopen bijvoorbeeld, omdat ze zoveel invloed hebben eigenlijk in Congo. En zij wijzen dat dan af, wat ik eigenlijk heel mooi vind. Want als je weet in welke omstandigheden sommige jongeren dan leven, dan vind ik het super mooi om bijvoorbeeld zo'n dingen af te wijzen. En dat laat ook zien dat zij ook echt verandering willen in het land. Want in een land als Congo is het niet evident om zo'n bewegingen te starten, om bijvoorbeeld in 2016 volgens mij moest Kabila uit de macht. Zij zijn op straat gekomen terwijl iedereen bang is. Onze ouders bijvoorbeeld zijn bang, waren ook bang tijdens Mobutu. Nu met Kabila zijn zij gewoon op straat gegaan, zeiden van kijk, Kabila, het is tijd, je moet weggaan. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk zijn er dan mensen gestorven, et cetera.
Ja, en kan dat dan ook andere jongeren in de rest van Afrika bijvoorbeeld, of zelfs een beetje breder dan dat continent, inspireren om op dezelfde manier te werk te gaan?
Ja, ik vind de manier waarop zij te werk gaan trouwens ook heel erg mooi. Ze doen het ook op een manier dat constructief is. Ze wijzen ook gewoon letterlijk op de fouten op basis van het Congolese wetten bijvoorbeeld. En ik vind zeker dat dat zelfs mij ook kan inspireren.
Ja, op welke manier dan?
Op de manier van, als je ergens voor staat, dan moet je daar ook echt voor, voor staan. Voor als er onrecht is, moet je daar echt voor vechten eigenlijk. En ook gewoon zeker op een constructieve manier. Zij zijn ook gewoon niet bang om naar de gevangenis te gaan. En dat zijn geen gevangenissen als in België. Of niet dat dat hier niet slecht is of zo. Dat zijn gevangenissen in Congo. Dat kun je niet vergelijken. En dat vind ik op zich wel heel mooi van hen. En dat geeft me ook echt hoop naar de toekomst. Want als mensen zoals hen beginnen na te denken, ook zelfs het feit dat zij nog geen politieke partij zijn geworden, dat vind ik ook al super mooi. Want vele mensen in Congo zouden dan een politieke partij beginnen om aan de macht te komen. Mm-hmm. En zij besluiten om gewoon dit te doen voor het volk en niet voor macht of voor geld of niks. Voor hun kinderen, dat die kinderen goed in een goede omstandigheden groot worden gebracht.
Ja, ik zie je ogen helemaal blinken, Yves. Maar ik ga toch even aan Sandrine vragen of dat allemaal niet te optimistisch is, te naïef zou je kunnen zeggen. Want er is zoveel dat fout loopt. Corruptie, grondstoffenroof, repressie in Congo.
Ik denk dat we hoopvol moeten zijn. Als het over Congo ging, heb ik heel lang altijd een doemscenario voor ogen gehad. Want inderdaad, Congo heeft te kampen met heel veel uitdagingen. U heeft daar al een paar opgesomd. Maar zoals de dochter van Lumumba daar straks in de opname heeft gezegd, de toekomst van Congo ligt in de handen van de Congolezen. En dat is een prachtige evolutie om te zien dat de jongeren nu opkomen voor hun rechten en met de nodige gevaren die ze trotseren. Ik denk dat we sowieso hoopvol moeten zijn in 2019, denk ik, als ik me niet vergis, of in 2018, is er nu eindelijk een vreedzame machtswissel gebeurd met president Tshisekedi nu aan de macht. Dus daar beweegt wel het een het andere. Het heeft wel heel veel tol gekost natuurlijk. Al die jongeren die zijn gevangen genomen of sommigen die zelf zijn gestorven. Maar er is een evolutie. Dus ik denk van in 2023 zullen we kijken naar de verkiezingen in Congo. En ik hoop dat we gaan evolueren naar meer democratie en meer rechten. En ik zie wel een evolutie en dat is hoopvol en... Ja, we moeten erin geloven. Hè. We kunnen niet verzellingen doen, denken.
Nee, nu, wat mij ook opvalt, hè, jullie zijn jongeren, hè, dat er wordt teruggegrepen naar een figuur uit het verleden. Je haalde nu Juliana Lumumba aan, de dochter van Patrice Lumumba. En die figuur is nu heel populair opnieuw bij jonge intellectuelen in Congo. Waarom is dat? Spreekt zijn figuur aan omdat hij zelfbewust was? Een Pan-Afrikaan, want in die tijd was hij heel erg verguisd, hè, zeker in België. Sandrine?
Ik denk dat figuur heel hard aanspreekt, omdat dat hij inderdaad zelfbewust was. Maar Patrice Lumumba, als ik gewoon... Ik persoonlijk, als ik naar hem kijk, hoe hij is kunnen evolueren van een doorsnee. Want daar was wel een rassenscheiding in Congo tijdens de koloniale. Je had dus de Belgen die meer rechten hadden en de Congolezen die eigenlijk minder rechten hadden. En ze moesten bewijzen dat ze ongeveer evenwaardig waren aan Belgen door zich zoals Belgen te gedragen. En dan kregen ze een brevet van évoluer. Dat betekende dat zij netjes aten, dat zij hun haar netjes eruit zag, hun huis, dat ze geëvolueerd waren en dat ze bijna dezelfde rechten kregen als Belgen. Je ziet iemand zoals Patrice die dan die brevet krijgt van évoluer en die daarna de eerste premier wordt van Congo. Patrice is zeker een charismatische Afrikaanse leider. Hij was ook een speelfiguur in de decolonisatie van Belgisch Congo. En een icoon van het Afrikaanse nationalisme. Dus hij stond zeker symbool voor de Afrikaanse onafhankelijkheid. En dankzij die strijd van Patrice Lumumba heb ik en veel Afrikaanse jongeren een andere visie op Afrika ontwikkeld. Een visie van jongeren, jonge intellectuelen, jongeren die zich willen inzetten voor hun land en voor heel het continent. En dat is zeker en vast inspirerend.
Ja, je neemt me de woorden uit de mond, want mijn laatste vraag was: kunnen jullie als Congolese Belgen de band versterken met die jongeren daar in Congo? En andersom, kan je de creativiteit van de Congolese jongeren inschakelen om hier de samenleving te verbeteren, Yves?
Ik vind dat zeker wel het geval kan zijn. Ik denk dat wij wel een rol kunnen spelen in het helpen van het bevorderen van de situatie in Congo. Maar tegelijkertijd wil ik ook wel aankaarten dat toen ik vorig jaar bijvoorbeeld in Congo was, sprak ik met een paar jongeren en zeiden ze van... Jullie denken dat jullie meer weten omdat jullie in België hebben gestudeerd, maar dat is zo niet. En ergens moeten wij als zwarte Europeanen dan er ook rekening mee houden dat daar ook mensen zijn die echt heel sterk zijn in bijvoorbeeld programmeren, heel sterk zijn in vele dingen. Ze hebben zelfs de middelen niet om bijvoorbeeld te gaan programmeren. Ik heb mensen gezien die bijvoorbeeld een computer hadden van een oude computer. Maar dan vinden ze ergens een andere oude kapotte computer, maar die oude computer is kapot. Dan zetten ze de processor, weet ik niet, in die oude computer en die computer werkt terug. Terwijl dat hier moest een jongen van 17 dat doen, zou dat hier opnieuw komen. Maar daar is dat gewoon een manier van overleven. En dat vind ik zo mooi eigenlijk aan hen. Zij zijn super creatief, de jeugd. En ik denk dat die jeugd, die creatieve jeugd, echt voor verandering kan zorgen in de toekomst van Congo. Mm-hmm. Als bijvoorbeeld met de verkiezingen, Kabila, wat hij altijd deed, dat is grappig, als hij iets verkeerd deed, wat hij deed is internet uit. Dus dan, ik weet goed dat ik toen sprak met mijn familie in Congo en dat ik niet meer met hen kon praten of dat sommigen, want wij komen van Bukavu, dat is aan de grens met Rwanda, dat ze snel simkaarten van Rwanda gingen kopen, met bereik van Rwanda konden sturen. Maar ja, dan zie je de kracht van internet. Congolese jongeren hebben nu informatie door die internet en door die internet kunnen Congolese jongeren bijvoorbeeld, zoals ik net zei, die processor in die computer zetten en dat leren ze zonder school, dat leren ze gewoon door in Congo te wonen.
Ja, een enorme creativiteit. Maar hoe kan je dan vermijden dat ze ontgoocheld raken? Want het blijft toch wel een beetje een vicieuze cirkel, een negatieve cirkel. Wat vind jij daarvan, Sandrine?
Ik denk dat er dringend verandering moet komen in Congo. Ik denk dat de bevolking echt moet genieten van haar natuurlijke rijkdommen en dat de bevolking echt op sociaal-economisch vlak vooruitgang moet kennen. Het is jammer dat een land die zo rijk is aan natuurlijke rijkdommen als Congo een van de armste is. Het is jammer dat mensen moeten overleven met $1 of $2, amper echt heel weinig. Gemiddeld van een bevolking. Er zijn serieuze uitdagingen in Congo en er moet een dringend oplossing aangeboden worden, want anders vrees ik dat het de verkeerde kant op gaat. Maar ik denk dat de Congolese bevolking heel geduldig moet zijn. Ze zijn al echt extreem geduldig geweest, maar ik denk dat er een frisse wind is. En ik vind het heel knap wat de jongerenbeweging in Congo doen. Ze eisen verantwoordelijkheid van hun politieke leiders. Die politieke leiders moeten op een gegeven moment worden beoordeeld op basis van hun beleid. En die beleid moet een goede zijn van de bevolking. En het wordt tijd dat er concrete acties worden ondernomen en dat er echt een vooruitgang gebeurt in het leven van de Congolezen. Dus ik hoop dat die positieve tendens zich zal blijven uittekenen en we zullen zien wat de toekomst hen brengt.
Oké, dat waren allemaal wijze woorden. We zijn intussen aan het eind gekomen van deze 3 afleveringen van Zeitgeist over Congolese tegenspraak. Dank aan de zeer boeiende sprekers Yves Namugunga en Sandrine Ekofo. Daarvoor ook al Zana Itambala en Chris Berwouds en Sibo Kanobana en Olivia Rutaziba. Luister het allemaal nog eens na in onze podcast op de Clara-app en op clara.be. Ik dank nog Karen Billet die me de kans gaf om deze reeks te presenteren met wie ik heel graag heb samengewerkt. Nog een fijn weekend en tot hoors.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.